Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Sta op, verlos mij, Heer, ge hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. We willen samen zingen van psalm 3, het vierde vers. Stellen wij ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop van psalm 1, het vierde vers. De Heer toch slaat er mensen wegen, ga. Psalm 1 vers 4, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gearbeid en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere, uw God, geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in Hebreeën 11, te beginnen bij vers 24 tot en met hoofdstuk 12, het derde vers. Hebreeën 11 vanaf vers 24 tot en met Hebreeën 12 vers 3. Maar eerst lees ik nog enkele versen uit Hebreeën 10 en wel de versen 36 tot en met 39. Dus we beginnen met Hebreeën 10 vanaf vers 36 tot en met vers 39. Hebreeën 10 vers 36, want gij hebt lijdzaamheid, dat is volharding nodig. Opdat gij de wil van God gedaan hebbende de belofte moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken te verderven, maar van degene die geloven tot behouding der ziel. En dan gaan we verder met Hebreeën 11 vanaf vers 24. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding van het loon. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toren van de koning, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging van het bloed, opdat de verderver, de eerstgeborene, hen niet raken zou. Door het geloof zijn ze de Rode Zee doorgegaan als door het droge, hetwelk de Egyptenaars ook verzoekende zijn verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame, als ze de verspieders met vrede had ontvangen. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon en Barak, aan Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijk hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht van het vuur hebben uitgeblust, de scherpte van het zwaard zijn ontvlucht, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht. De vrouwen hebben haar doden uit de opstanding weergekregen, en anderen zijn uitgerecht geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat ze een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geeselen geproefd, en ook banden en gevangenis, zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht door het zwaard te dood gebracht, hebben de gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlatende, verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde, welke de wereld niet waardig was, hebben in woestijnen gedood en op bergen en in spelonken en in holen der aarde. En deze allen hebben het door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsmannen van einde des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Want dan merkt deze, die zodanig een tegenspreker van de zondaar tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 3. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3. Daarom dan ook, als wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons licht omringt, en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsmannen van een volleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Want dan merkt deze, die zodanig een tegenspreker van de zondaar het tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heer, en wij mogen tot u naderen in het gebed. We hebben u immers zo onmisbaar nodig, als uw woord geopend mag worden, als de prediking mag klinken, schenk ons de hulp van uw Heilige Geest, opdat die ons leidde, opdat het woord niet alleen verkondigd mag worden naar de zin en mening van uw Heilige Geest, maar dat ook de gemeente mag horen. Zoals u het zelf hebt gezegd, o Heere Jezus Christus, die oren heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En laten we ons dan zomaar opmaken, onder de prediking, opdat we ons zalig zouden luisteren, en omdat het leven des geloofs meer en meer gericht zal worden op die overste leidsman of leider des geloofs, de Heer Jezus Christus. Want als we toch één zaligmaker nodig hebben, dan is het toch wel hem, die zichzelf doodgeliefd heeft aan het vloekhout der schande. Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf, genade bij God, door zijn zoenbloed verwierf. Heer, als nu de ogen nog nooit voor hem geopend werden, mag dan vanmorgen, door de verkondiging van uw woord, het oog van het geloof, gericht worden op het Lam van God, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Daartoe is de prediking bestemd, opdat wij de loopbaan van het geloof zouden lopen en niet zouden volharden in ons ongeloof. Het was het ware ons hoofd omdraaien voor deze gezegende Christus. De profeet Jesaja heeft er al van getuigd, en ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Maar nee, nu onze ogen op u te richten, van wie alleen onze hulp kan komen. En dat niet alleen voor het tijdelijke leven, maar ook voor de eeuwigheid die ons allen wacht. En Heere, wat zou het groot zijn als men mogen weten in die loopbaan te lopen en te zien op hem die de overwinnaar is gebleken en die zijn volk uiteindelijk ook de volle zegen van dat door hem aangebrachte heil zal schenken. Heere, maak het wel, zowel thuis als hier. Er is een gemeente thuis die met ons verbonden is. Laten we ook daar de ogen mogen richten op de Heere Jezus Christus, van wie alleen onze hulp komen kan. En dat wij zo ons één mogen weten met elkaar, onder datzelfde evangelie van vrije genade te mogen verkeren. En wil uw kinderen leiden en leren, Heere, opdat ze meer en meer leren afzien van alles wat van hem, dat is de Heer Jezus Christus, afhoudt. Wij vragen het u alles in de vergeving van onze zonden en om de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Amen. De kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. Volgende week zondag 20 september hoopt in beide dienst uw eigen predikant, dominee Pronk, voor te gaan. De collectes die mogelijk zijn bij de uitgangen via de kerkgeld-app zijn bestemd voor het kerkbeheer, de predikantsplaats en de zending. Voor wat betreft de activiteiten van de komende week, donderdag zal er vrouwenvereniging zijn. Kunt u vooraanstaande vrijdag het kopij voor het fondseer inleveren bij ouderling Maliepaard. Vrijdagmiddag om 4:15 is de startmiddag van de zondagschool. We zijn er nog moeders, vaders, broers of zussen die willen helpen. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden bij de leiding. Vrijdagavond is het jeugdvereniging -15. Zondag is het weer voor de eerste keer zondagschool. Kan ieder die dit jaar beleidingscatechese wil volgen of erover wil praten voor 4 oktober contact opnemen met de pastorie. En volgende week dinsdag, de 22e, begint de gewone catechese weer. Verdere gegevens als tijden en welke leeftijden per groep volgen nog via de mail en de kerkbode. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededeling. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 84 en daarvan de versen 1, 3 en 4. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heere de legerschare God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Het derde vers. Welzalig gij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En ook vers 4, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Versen 1, 3 en 4 van Psalm 84. Gemeente, de coronacrisis trekt haar diepe sporen. Er gaat geen dag voorbij. We worden geconfronteerd met de gevolgen van deze crisis. Inmiddels zijn er al, zo las ik gisteren, 28 miljoen besmettingen vastgesteld wereldwijd. En ruim 925.000 doden. En ondanks de vele maatregelen die er worden genomen, blijft dat virus actief. En ook de economische omstandigheden die verslechteren snel. Vele ondernemingen gaan failliet. Misschien zijn er onder ons ook al die getroffen zijn, daardoor werknemers worden ontslagen. En dat ook nog terwijl de overheid miljarden euro's aan steunmaatregelen geeft die de economie en de bedrijven en de werkgelegenheid zoveel mogelijk overeind moeten houden. En ook de kerken zwaar getroffen, de gevolgen zien we hier voor ons. En dat alles om dat virus tegen te houden. Maar het christelijke leven dat zo kenmerkend is voor de kerk van Christus, dat gemeenteleven, dat wordt door dit alles in haar wezen aangetast. Want de leden van het lichaam van Christus ontmoeten elkaar niet of nauwelijks. Kerkgangers worden ingedeeld op alfabet of op de wijk of voor wie maar komen wil. En dat alles vanwege de anderhalve meter maatregelen. En thuis mag meegeluisterd en meegekeken worden, zelfs middels kerkradio of livestream. Maar of dit altijd gebeurt en hoe dit gebeurt, weten we niet. Zeker, het is een groot voorrecht dat de woordbediening nog steeds kan plaatsvinden. Ik heb begrepen dat u vorige week een avondmaalsdienst heeft mee kunnen maken met heel de gemeente. Maar voor velen geldt helaas dat dit iedere zondag niet gebeurt om als gemeente naar de kerk te kunnen gaan. En in vele gemeenten, en dat moeten we ook maar eerlijk constateren, worden de toegestane aantal kerkgangers niet eens gehaald. Thuisblijven is zo makkelijk, het bed is op zondag vaak lekkerder als op welke dag in de week dan ook. En bovendien, als je thuis blijft, kun je ook nog eens naar iemand anders luisteren. Maar hoe lang houden we dit vol? Wat zullen op de lange termijn de gevolgen zijn voor de christelijke gemeente? U merkt wel dat dit grote beproevingen zijn voor de gemeente. Of, dat kan natuurlijk ook, vinden we het eigenlijk wel best makkelijk. Of, en dat is de andere kant van de zaak, lijden we eronder. Als wij een kind van de Heere mogen zijn, dan weet ik één ding. Dan is er een verlangen naar de dienst van de Heere, naar het huis van de Heere, naar het woord van de Heere, naar de dag van de Heere. Dat is een van de eerste dingen waar je achter komt. Als het leven van het geloof in je hart wordt ontstoken. Dat je niet meer buiten de Heere kunt en dat je hem overal zoekt waar hij te vinden is. En dat is in het bijzonder toch hier. En dan gaat zo'n psalm leven voor je ziel, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere, de legerscharen God zijn, mij uw huis en tempels hangen. Het is nogal wat, hè? Hoe brandde mijn genegenheid. Kom, leg je hart er nou eens naast. Dan kun je geen kerkdienst meer overslaan, dat begrijp je wel. Dan is daar het verlangen om heen te gaan. De dichter van Psalm 42, die kan niet naar de kerk, laat ik het zomaar zeggen. En die denkt eraan en die zegt hoe ik placht heen te gaan naar Gods huis met een stem van vreugdegezang en met lof onder de feesthoudende menigte. Naar Gods huis gaan is een feest. We kunnen beter zijn dan hier. Als het nou gaat over de plaats van Gods huis en zijn gemeente. De verkondiging van zijn woord en de bediening van de sacramenten, het samen zingen, het samen bidden, het samen danken. Als het daarover gaat, dan worden wij in deze beproevingen van de coronacrisis op de zeef gelegd. En dan gaat het vanmorgen over de loopbaan van het geloof. De vraag is nu heel concreet naar onze harten toe. Lopen we nu in die loopbaan? En daar moeten we maar een eerlijk antwoord op geven. Nou, van nature niet. Dat moeten we ook in alle eerlijkheid zeggen. Wij wandelen op het pad van de zondaren, zoals het in Psalm 1 verwoord is. Wij keerden ons een iegelijk naar onze weg. Wij dwaalden allen als schapen. Maar, dan komt het nochtans van God. Maar, de Heer heeft onze aller ongerechtigheid op Hem, dat is de Heer Jezus Christus, doen aanloop. En wij mogen Hem dan ook vanmorgen weer verkondigen als de enige weg tot ons behoud. Hij is immers een zaligmaker. Hij is gekomen niet om ons te verderven, maar om ons te behouden. En als we tot op de dag van vandaag eigenlijk geen zin hebben om naar de kerk te gaan, en we doen omdat het er nou eenmaal bij hoort, dan wil de Heer je vanmorgen de ogen openen. Dat je zegt, dat de Heer zegt, ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is door het geloof in mij. En dat wil ik je vanmorgen duidelijk maken. En voor u die geloven mag in de Heer Jezus Christus. U krijgt vanmorgen een levensles. Hoe nu op die loopbaan van het geloof te wandelen. Want waar gaat het vanmorgen over? Nou, in kort gezegd over de woorden van Jezus. Wie volharden zal tot het einde toe, die zal zalig worden. Want over deze volharding in het geloof gaat het in onze tekst. Woorden heel nadrukkelijk. Maar voor een goed verstaan van onze tekstwoorden zijn die woorden van hoofdstuk 10 die we samen hebben gelezen van het allergrootste gewicht, want die bepalen feitelijk hoe de invulling is van onze tekstwoorden. Ik lees ze nog een keer om onze gedachten nog een keer te bepalen. Vers 36 van hoofdstuk 10. Want gij hebt lijdzaamheid, dat is dus volharding, nodig. Dat is nodig om die loopbaan van het geloof te kunnen lopen. Opdat gij de wil van God gedaan hebbende de belofte mag wegdragen. Dat is de belofte van het eeuwige leven. Want nog een zeer weinig tijd zijn hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Dat zegt Paulus 2000 jaar geleden. Nou, wij mogen toch als we zien op de omstandigheden in de wereld en in de kerk, wel zeggen dat die tijd nog veel dichterbij is gekomen als ooit tevoren. Ook omdat de tijd zelf is voortgeschreden. Maar staat er dan, rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan komt het. En zo iemand zich onttrekt, als je dus daarvan afkeert, mijn ziel heeft in hem geen behaag. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degene die geloven tot behoud van de ziel. U merkt wel uit deze woorden dat er onder die Hebreeën dus ook mensen gevonden worden die dreigen af te haken waar het geloof in de Heer Jezus Christus betreft. In hoofdstuk 4 heeft hij daar ook al voor gewaarschuwd met de volgende woorden. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Dat staat dus nog voluit overeind. Ook vandaag, ook in de gemeente van Syriaans land. Nu, en in hoofdstuk 11, dat we gelezen hebben, dat bekende hoofdstuk van de geloofshelden, is er uitvoerig gesproken over de geloofshouding van de gelovigen in het Oude Testament. En nu volgt de conclusie in hoofdstuk 12. Daarom, als wij zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. En om die volharding nu van het geloof dus te illustreren, schildert Paulus ons het beeld voor ogen van een wedstrijd in een stadion. Hij zegt, laat ons met lijdzaamheid, met volharding lopen, de loopbaan van het geloof. En wie zijn nu die lopers in deze loopbaan? Nou, Paulus heeft de brief geschreven aan de Hebreeën. Dat is een oude benaming voor de Joden. De Joden worden al Hebreeën genoemd. In de tijd dat zij in de slavernij verkeerden in Egypte. En Paulus bijvoorbeeld noemt zich ook een Hebreër. Hij zegt, ik ben een Hebreër uit de Hebreeën. Om aan te geven hoe Joods hij is. Hij is een Jood in hart en nieren. En nu schrijft Paulus deze brief aan de Joden. Die tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus. Dat betekent dat ze Jezus van Nazareth belijden als de Christus. Dat is als de gezalde van de Heer. Dat is als de Messias, de lang beloofde, die dus in Jezus Christus gekomen is. En die Jezus is voor hen, dat geloven dus de Joden die tot het geloof gekomen zijn, dat Jezus voor hen de weg is gegaan van het kruis. Van het bitter lijden en sterven. Maar dat hij ook is opgestaan. En naar de hemel is heen gevaar. De plaatsen of steden waar deze Hebreeën hebben verkeerd. Daar wordt ons niets over gezegd. Maar waarschijnlijk moeten wij denken aan de Joden. Aan de Hebreeën die in Rome woonden. Dat denken tenminste vele verklarers. In hoofdstuk 13. Vers 24 lezen we namelijk dit. U groeten die van Italië zijn. Dus deze groet laten horen de Hebreërs die buiten Italië leven en wonen. En die laten nu hun broeders en zusters in Italië. En dat is dus Rome door Paulus groeten. De Joodse christenen in Rome hadden vanwege hun christelijk geloof al de nodige verdrukking doorstaan. Het gevaar van de christenvervolging dreigde hen te doen afvallen van het geloof. En weer terug te keren tot het Jodendom. Weet je waar het op aankomt, zegt Paulus? Op de volharding van het geloof. En vandaar dat in deze Hebreeënbrief de verhevenheid van het christendom boven het jodendom wordt gesteld. En Paulus schrijft over de volharding. En het is zo mooi om te lezen dat hij zichzelf er ook bij betrekt. Hij zegt, laat ons. En in die woorden betrekt hij dus ook u en jou en mij er direct bij. Laat ons met lijdzaamheid lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld. En dan die beginwoorden van onze tekst. Daarom dan ook alzo wij groot, zo'n grote wolk der getuigen rondom ons hebben. En u merkt wel, hier wordt het beeld opgeroepen van een stadion. Dat helemaal vol zit met toeschouwers. Om naar de wedstrijd, die hardloopwedstrijd te kijken. Alleen met dit verschil. Die getuigen. Dat zijn die getuigen van hoofdstuk 11. Dat zijn al die geloofsgetuigen. Zij hebben de strijd al gestreden. Tot het einde toe. Zij mogen de eerkroon al dragen. Door hem. Door hem. Om het eeuwig welbehaag. Hij was hun schild in het strijdperk van het leven. En hun koning was van Israëls God gegeven. En zij zijn de getuigen in dat stadion en die kijken mee naar al die lopers die daar lopen in de loopbaan van het geloof. En dat woord getuigen dat hier gebruikt wordt wil meer zeggen dan dat ze alleen toeschouwers geweest zullen zijn. Want in het Grieks staat hier het woordje martyr, waar ons woord martelaar van afgeleid is. Dus die geloofshelden, waarvan er velen als martelaar zijn gestorven. Die kijken nu hoe die gelovigen lopen in de loopbaan van het geloof. Een stadion vol dus van al die geloofsgetuigen. En dan, ja, dan zijn het allemaal mensen die hebben mogen volharden tot het einde toe. Nou, er zijn er heel wat genoemd. Ik ga er maar een paar noemen. Maar kijk eens, wie zit daar nu in dat stadion en wie staat daar nu om aan te moedigen? Om die lopers aan te vuren. Nou, ik zie daar Abraham staan. De vader van alle geloven. Ik zie daar Jozef staan. En Mozes. En Gideon. Kijk. Daar staat David. Samuel. En de profeten. En dan wordt er iets bijgezegd van anderen die door het geloof koninkrijk hebben overwonnen. Gerechtigheid hebben geoefend. De beloftenis verkregen hebbende. De muilen van de leeuwen toegestopt. De kracht van het vuur hebben uitgeblust. Wat een toeschouwers, hè. De scherpte van het zwaard zijn ontvlucht. Uit zwakheid kracht hebben gekregen. In de oorlog sterk zijn geworden. Heerlegers van vreemd op de vlucht hebben gebracht. Anderen hebben bespottingen en geeselingen geproefd. Banden van de gevangenis. Van vele van die geloofsgetuigen. Die in hoofdstuk 11 worden genoemd, geldt het dat zij hun getuigenis met de dood hebben moeten bekopen. Dat begint al, dat weten alle kinderen in de kerk en thuis, met Abel. Dan bestaan er nog maar 4 mensen op de benen in deze wereld. En dat begint al met de moord of met een doodslag van Kaïn die zijn broer Abel doodslaat. Maar ik heb ook de naam van Simson genoemd. Nou, we weten hoe hij ook tenslotte, doordat hij de muren omduwde van die afgodstempel tezamen met al die afgodendienaars werd verpletterd. En weer anderen zijn gestenigd geworden. We hebben het gelezen in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben gewandeld in schaapvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt en kwalijk behandeld zijn. En daar staat er, deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad. Staat er in dat 11e hoofdstuk. Dat wil zeggen dat God zelf van dit alles een getuigenis aflegt. En ze hebben dit getuigenis van God verkregen. Hoe dan? Door middel van het geloof. Een ander getuigenis ontvangen we niet van de Heere dan door het geloof in zijn woorden. Zullen we dat bedenken? God geeft getuigenis van zijn zoon en van zijn heilswerk door de schrift. Daarom is het zo nodig dat wij onder de verkondiging van de schriften verkeren. Zoveel mogelijk, want het is het brood van het leven. Bij deze dingen leeft men, bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Dat is zo kenmerkend voor het geloofs. Leven. Dat we leven uit de schriften, door de schriften en bij de schriften. Daarom dan ook, dat wil zeggen, om deze reden hebben wij zo'n grote wolk van getuigenis om ons. Die grote wolk rondom ons ziet op een grote, samengepakte menigte van al die getuigen om ons heen. Maar dat zijn geen zwijgende getuigen. Ze zitten niet alleen te kijken. Nee, zij weten wat het is om te overwinnen. En zij vuren nu die gelovigen aan die nu die wedstrijd lopen. Van hart. U hoort ze vanmorgen door de prediking heen spreken. Moet eens kijken hoe nu die triomferende kerk spreekt. Kijkt en spreekt naar de strijdende kerk. Ze leven mee. Om nu zo hard mogelijk te kunnen lopen. Dat begrijpen we wel, is het nodig dat wij ons gemakkelijk kunnen bewegen. En wat gaat die apostel Paulus nou doen? Hij gaat adviezen geven om zo hard mogelijk te kunnen lopen op die loopbaan van het geloof. Hij gaat als het ware optreden als coach van al die gelovige hardlopers. En hij geeft zichzelf daarin ook nog raad, want hij zegt, laat ons afleggen alle last en zonde die ons lichtelijk omringt. Paulus ziet zijn eigen leven dus ook als een wedloop. Hij jaagt ook naar die prijs om straks eeuwig thuis te komen. Laat ons afleggen, zegt hij, alle last. Dat wil zeggen, alles wat onze loop maar kan verhinderen. Hoe onschuldig dat misschien ook mogen zijn. Je kan een hobby hebben, ik noem maar wat. Waar je zoveel tijd in steekt. En als je dat dan eens afzet tegenover dat. Ja, wat er dan op die loopbaan van het geloof gebeurt. Dan moet je je soms wel eens schamen misschien. Nou, dit is maar een voorbeeld. Hè? Dat iets wat eigenlijk onschuldig lijkt. Toch weer een last gaat betekenen in het leven van het geloof. En laat onszelf daarin ook maar weer onderzoeken. Die loper, om zo hard mogelijk te kunnen lopen, die moet zo licht mogelijk zijn. En alle gelovigen worden nu opgeroepen om zich op dat einddoel te richten. In verband daarmee, als het over last gaat, wordt nu de zonde genoemd. Alle last afleggen. In het bijzonder, zo hebben we het dan maar te lezen, in het bijzonder de last van de zonde. En dan moet u erop letten, daar staat geen meervoudsvorm, daar staat niet de last van de zonden. Nee, daar staat de last van de zonde. Het gaat hier dus om de zonde zelf, die afgelegd moet worden. En dan wordt er nog wat bijgezegd, namelijk die zonde die ons zo lichtelijk omringt. Dat wil zeggen, we laten ons ook zo makkelijk door die zonde verstrikken, verleiden. Voor je het weet, word je ingekapseld. Waardoor je tenslotte die eindstreep niet zal halen. Maar dan is het het advies van onze coach Paulus. Om met volharding die loopbaan van het geloof te lopen. We moeten niet opgeven, maar volhouden. Zoals hij hier zegt, op de loopbaan die ons is voorgesteld. Dat wil zeggen, dat gedeelte dat ons nog rest. We zijn al aan het lopen. En ons wacht nog een stuk dat we lopen moeten. Wie weet hoe lang. Of wie weet hoe kort. Dat weet u niet. Dat weet ik niet. En dat weet jij niet. Maar zorg dat je de finish haalt. Zorg dat je de eindstreep haalt. Al die getuigen moedigen je aan om dat te doen. Want zij weten wat het is om die strijd te voleinden. En we komen al lopende dichter bij de finish. En gelukkig dat we nu niet alleen aangemoedigd worden door al die getuigen die rondom ons zijn. Maar dat Paulus de coach ons ook laat blikken. Op de Heere Jezus Christus. Want die aanmoediging laat ons blijven volop staan. Als het nu gaat om het zien op Jezus. Want wat staat hier? Daarom dan ook als wij zo groot en wolk de getuigen rondom ons hebben liggen. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons licht omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld ziende. Op de overste leidsman en de voleinder des geloofs, Jezus. O Heer, dat deze naam hier nu valt. Want misschien hebt u en jij al gedacht en zegt, o, ik moet het volhouden en de zonde omringt me zo licht. Hoe kan het ooit? Hoe kan het ooit? Nou, hier ligt de oplossing. Het zou nooit kunnen als dit er niet staat. Ziende op de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Paulus noemt Jezus in de eerste plaats de overste leidsman van het geloof. Dat we zeggen dat Jezus de aanvoerder is. Hij is degene die voorop gaat in het geloof. Hij is de voleinder, de aanvoerder, degene die voorop gaat in het geloof, in het geloven. Het gaat hier dus om het geloof van de Heer Jezus Christus zelf. Het wil ons leren dat Jezus, zijn kerk, zijn gelovigen in het geloven is voorgegaan. In Hebreeën 6 vers 20 wordt Jezus de voorloper genoemd, die voor ons is ingegaan in het binnenste van het voorhangsel, dat we zeggen het heilige der heiligen, om met zijn volkomen offer voor zijn hemelse Vader te verschijnen tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Hij loopt dus in die loopbaan van het geloof voorop, zodat wij hem kunnen volgen door hem voortdurend in het oog te houden. Het is heel bijzonder om te zien hoe dat woord ziende op Jezus bedoeld wordt in het Grieks. In het Grieks staat er een woord dat eigenlijk betekent afziende. En dat wil zeggen dat de gelovige dus alleen de blik moet richten op de Heere Jezus zelf. Afziende wil zeggen van al het andere. Hoe vaak zijn we niet geneigd om op onszelf te zien? Of op anderen te zien. Nee, ook al zit daar een wolk van getuigen rondom ons die ons aanmoedigen in de strijd. Paulus zegt, je moet niet naar die mensen kijken. Je moet op Jezus zien. En van al het andere afzien. Dat het je mag gelden en ze zagen niemand dan Jezus alleen. Dat. Hij loopt voorop. Het is ook steeds maar, want u ziet wel, ziende staat hier, dat is een tegenwoordig deelwoord, dat wil zeggen dat we opgeroepen worden om voortdurend op hem te zien. Ik vraag het aan ieder kind van God in Syriëns land, hier en thuis. Wanneer ben je er het best aan toe als het gaat over het leven van het geloof? Ik weet zeker dat je maar één antwoord hebt als ik op hem mag zien. U hebt vorige week avondmaal gehad. En als je dan mag zien op zijn verbroken lichaam en zijn vergoten bloed, hoe hij als eerste dat heilige der heiligen is binnengegaan met zijn volkomen offer, zodat die hele dienst der offeranden opgeheven kon worden. Hij heeft met één offer volmaakt degene die door hem, dat wil zeggen door het geloof in hem, tot God gaan. Kijk, dan is er perspectief, dan is er verwachting, daar is er uitzicht. Ziende op de overste leidsman, op die voorloper, de voleinder van het geloof. Hij is dus niet alleen de voorloper, maar hij is ook de voleinder van het geloof. Dat wil zeggen dat zijn geloof hier op aarde het einddoel heeft bereikt. Hij is in het geloof die weggegaan van lijden en sterven. Hij heeft ook uitgeroepen aan het kruis, het is volbracht. Dat betekent letterlijk, het doeleind is bereikt. Hij is de voleinder van het geloof. Hij heeft zichzelf in het geloof aan zijn God vastgeklampt, toen die van God verlaten werd. Mijn God. Mijn God. God was nergens meer te zien of te horen voor hem. Alles was nacht, nacht, nacht en nog eens nacht. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo is hij de voleinder van het geloof gebleken. Want u weet het, tenslotte geeft hij zijn geest over in de handen van zijn Vader. Vader, in uw hand beveel ik mijn geest, want het is volbracht, Vader. Het doel is bereikt. De voleinder van het geloof. Er kan er maar één overwinnaar zijn in de strijd. En dat is de Heer Jezus Christus gebleken. We hebben van hem gezongen. Gij Heer alleen, gij zijt. Verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Kijk, dat is nu het wonder. Voor het gelovig kind van God. Die overwonnen heeft, die zegt dat wij, ja echt, het staat in de Bijbel, anders zou ik het niet durven zeggen. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Hij schenkt die overwinning weg aan ieder kind van God. Hoe klein en gering dat geloof, hoe bestreden, aangevochten dat geloof misschien ook mogen zijn. In Hem. Niet in mezelf. Want dan zakt alle moed minder schoen. Maar in Hem zijn wij meer dan overwinnaars. En wat heeft hem dat niet gekost? Nou, om die prijs weg te kunnen schenken aan volstrekt verloren zondaren zoals u en ik zijn. Lezen we in onze tekst. Die het kruis heeft verdragen. Die voleinder van het geloof. Die het kruis heeft verdragen. Dat wil zeggen dat hij heeft volhard. En dat woord verdragen wil ook nog zeggen dat hij dat als geduldig heeft ondergaan. Volhardend en geduldig. En dan nog de schande veracht. Het is toch een schande geweest voor de Heer Jezus Christus om daar aan een hout te hangen. U weet wat de schrift daarover zegt. Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Nou, daar hangt hij. Meer schande kun je niet bedenken. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want bedenkt dat hij in onze, in jou en uw en mijn schande daar hangt. Hij hangt daar als een gevloekt. Hij hangt daar ook naakt aan het kruis der schande. Publiekelijk. Nou was die kruisdood op zichzelf natuurlijk al iets vreselijks. Dat was ook voor die twee moordenaars die naast hem hingen. Zij hingen ook publiek te schande voor iedereen. Maar dan in die nood heeft er dan toch één mogen getuigen. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Moet eens kijken. Op het kruis komt hij nog op de loopbaan van het geloof terecht. Dat is wat. Mag je daar dan ook geen hoop uit putten? Een moordenaar die om 11:55 nog van het pad der zonde, want hij heeft ook meegespot met die ander, van het pad der zonde op de loopbaan van het geloof wordt gebracht. In dit heerlijke getuigenis. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij zag op het lam van God. Hij zag zelfs op de koning der Joden, heeft het waar boven zijn hoofd zien staan. Deze is Jezus, de koning der Joden. Gedenk mij, zegt hij. Hij herkent hem als koning. Als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. O, heerlijk. Als ik zulke dingen lees in de schrift, dan denk ik, Heer, zo alleen kan het ook. Dat ik echt als een arme zondaar zal schuilen onder uw vleugel. Dan blijft er dit maar over. Denk aan mij toch in genade om uw goedheid de eer te geven. Dat, lieve mensen thuis en in de kerk, is dat nou je leven? Anders gevraagd, is Hij nu ons leven? Christus, zegt Paulus, die ons leven is. Een vloek geworden zijnde voor ons. En dan te bedenken dat Hij nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. Zijn hele leven is doortrokken geweest van de liefde tot God en de liefde tot zijn naaste. Zelfs de aardse rechter Pontius Pilatus heeft moeten getuigen, ik vind geen schuld in deze mens, tot driemaal toe. En dat was nog niet genoeg kennelijk, want er komt zijn vrouw die zegt, heb toch niet te doen met deze mens. Deze rechtvaardige, houd er toch mee op met die man te vervolgen. Die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. Heeft hij tot zonde gemaakt. Is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Nou, daar was het nou om begonnen. Daarom hangt deze rechtvaardige als een onrechtvaardige aan het vloekhout der schande. U hebt het zondig nog gehoord. U hebt het zondig nog gezien. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Nou, dat is nou de vreugde geweest. Die wordt voorgesteld. Kunt je voorstellen dat hij naar het kruis gegaan is om avondmaal te vieren met zondaren in Drijschor. Onbegrijpelijk. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Op die overste leidspan ziende kan het nooit meer stuk. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Door zijn hand zal het welbehagen des Heer gelukkig voortgaan. En ook komt er nog wat bij. Die gezeten is aan de rechterhand van de troon van God. Dat heeft hem ook steeds voor ogen gestaan. Dat heeft ook zijn vreugde uitgemaakt. Niet alleen dat hij zaad zou zien op zijn zoen- en kruisverdiensten. Maar ook dat hij weer die heerlijkheid zou ontvangen van de Vader. Die hij bij de Vader had, zoals hij dat zegt in het hoge priesterlijk gebed. Het zal voor hem zijn doorleiden tot heerlijkheid. En hoe bijzonder is dat ook te horen direct na zijn opstand. Want dan ontmoet hij Maria Magdalena. Maria Magdalena, die houdt zoveel van de Heer Jezus. Die was zo verdrietig. En dan ineens is daar die ontmoeting met hem. En dan wil ze hem vastgrijpen om hem nooit meer los te laten. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Dat leeft in de hart. In al mijn nood, in angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand van vatten. Je kunt je zo begrijpen, nietwaar? Nee, zegt hij. Raak mij niet aan. En het is heel bijzonder, is hij net uit het graf. En dan zegt hij, ga heen tot mijn broeders. En zeg ik, vaar op tot uw Vader en tot mijn Vader. Tot uw God en tot mijn God. Hij geloofde, hè, dat merk je wel, dat hij verhoogd zou worden. Dat hij opgenomen zou worden in heerlijkheid. En in het hoge priesterlijk gebed, dat is dus voor zijn lijden en sterven. In de nacht waarin hij verraden wordt, dan hoor ik hem bidden. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Dat is geloof, hè? Hij gelooft in de heerlijkheid die hij zelf heeft. En dat ook die heerlijkheid gekregen zal worden door allen die in hem geloven. Degene die gij mij gegeven hebt. Ik moet denken op Psalm 21. Hij heeft, o God, van u begeert het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Hoe zijn de dagen hem verbeerd. Zo leeft die vorst tot oos. Zo leeft hij eindeloos. En na deze intense vreugde voor de ogen geschilderd te hebben, vanwege het zitten aan de rechterhand van God, worden de lezers van deze brief, en ook wij dus, te zien op het lijden van Jezus. Werden ze eerst opgeroepen om te zien op de overwinning van Jezus, als de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Nu worden ze in vers 3 opgeroepen om op de lijdende Jezus te zien. Want staat er, aanmerk deze Jezus. Aanmerken betekent, je moet over hem denken. En er staat er eigenlijk een woord dat je een optel van sommen moet maken. Dus je moet bedenken wat hij allemaal gedaan heeft. Nou, daar raak je haast niet over uitgedacht, denk ik, hè. Het staat er ook nog eens in een gebiedende wijs. En dan ook nog met de consequentie van onmiddellijk doen. Dus niet zeggen, nou dat komt nog wel eens. Nee, aanmerkt deze Jezus. Om dus direct nu dat lijden van Jezus voor ogen te stellen. En waar moeten we dan vooral op letten? Wel staat hier dat Jezus het tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Als je de evangelie leest, dan merk je dat Jezus van meet af aan te maken gehad heeft met tegenspraak. Niet alleen van het kerkvolk, laat ik het zo maar zeggen, maar vooral van de leiders van het kerkvolk. Van de schriftgeleerden, de fariseeën en de ouderlingen die zich voortdurend tegen Jezus gekeerd hebben. Ook mensen uitzonden om te kijken of ze Jezus niet in zijn woorden konden vangen. Altijd waren ze er maar op uit om zijn woorden te misbruiken, opdat ze hem zouden kunnen doden. Nou, de Hebreeën die deze brief lezen, weten ook van die tegenspraak in Rome. Niet in het minst van hun Joodse broeders. Die niets van Jezus van Nazareth wilden weten. En dat is nog zo, hè. Kijk, er zijn wel christen-joden. Messias beleidende joden worden die doorgaans genoemd. Maar de massa van het Joodse volk moet niets van Jezus hebben. Ik heb nog altijd reizen gemaakt naar Israël in de loop der tijden. En ik herinner mij nog altijd de woorden van een orthodoxe jodin. Die onze reisleider was. En ze zei een keer tegen mij, Jezus was een mislukte rabbi. Was een mislukte leermeester. Een Joodse leermeester. Totaal mislukt. Nou, wat zullen de Joden in Rome te verduren hebben gehad van hun eigen Joden, broeders en zusters. Die niet in Jezus geloofden. Maar, zegt deze apostel, deze coach, zeg maar. Denk nou maar aan al die tegenspraak die Jezus heeft gehad. En dat hij dat verdragen heeft. En dat mag toch ook vandaag gelden, want dat zal ook u en jou en mij overkomen. Dat ook, als je zo, zeg maar, over de Heer Jezus spreekt. Hoeveel verzet dat vaak oproept. Ik weet nog heel goed dat ik pas tot bekering was gekomen. Dan heb je zo'n teer, afhankelijk, kinderlijk geloofsleven. En ik woonde toen in het Roomse Brabant. Dat is nou bijna 50 jaar geleden, hè, waar ik het over heb. En iedereen die een Brabander kent, die weet hoe makkelijk dat ze vloeken. Ze rollen er soms zomaar uit. En dan verteerde ik als ik zo'n vloek hoorde. En dan is het gebeurd dat ik vroeg, oh alsjeblieft, wil je niet vloeken? Want ik vind het zo erg dat ze dan opzettelijk het nog eens 3 bij wijze van spreken lieten horen. En ja, toen wist ik dit niet. Maar hier tegenspraak, verdragen, ook daarin. Want dan kon je wel eens boos worden. Als mensen dat deden. Maar om het nu te verdragen om Jezus wil. Die als hij gescholden werd niet wederschold. Dat wil niet zeggen dat wij vloeken goed mogen spreken. Maar het gaat erom hoe reageren wij daarop. Denk maar aan Jezus die zoveel tegenspraak heeft verdragen. En door dat zo te doen heeft hij de verlossing voor de gelovigen. Bewerkstelligd. En geeft hij ook de kracht om in de situaties met hem te leven. Denkend aan hem. Hoe hij dat alles heeft verdragen. Want kijk eens, met dit doel. Opdat gij niet verflauwt, staat er, en bezwijkt in uw zielen. Verflauwen wil zeggen, opdat je niet ontmoedigd zult worden. Mooi, hè, om dat te zien. Als je nou zoveel vijandschap ontmoet en tegenspraak. Laat je dan niet ontmoedigd worden. Maar blijf op Jezus zien. Niet moe worden van al dat verzet. En dan staat er op dat je niet bezwijkt in uw zielen. Dat wil zeggen op dat je niet bezwijkt van het geloof. En dan in de betekenis van dat je geloof niet krachteloos wordt. Laat het zo zijn dat wanneer je in de loopbaan van het geloof loopt. En je ziet op Jezus. Dat je daaruit, dat is uit hem. De kracht put. Om niet te verflauwen. En niet te bezwijken. Om niet ontmoedigd te worden. En je geloof niet krachteloos wordt. Dat kan dus alleen maar. In het zien op Jezus. En nou heeft hij zijn tegenstanders weerstaan in het geloof. Zo zelfs dat hij als een schild voor zijn kerk is gestaan. Gaan staan. Ach, u weet het, Petrus die wilde die tegenstanders te lijf gaan met het zwaard. Dat is geen daad van geloof geweest. Jezus waarschuwt hem dan ook. Jongen, als jij het zwaard trekt, dan zul je erdoor vergaan. Besef dat. Kijk maar naar mij. En dan zie ik wat hij doet. Als dan de vijanden voor hem staan, dan zegt hij, wie zoeken jullie? Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Kijk, zo is Jezus. Zo heeft hij de vrije aftocht bedongen voor zijn kerk. Toen in Gethsemane en ook nu in Syriëns land. Hij staat voor zijn gemeente. Zie hem thuis. Je kijkt toch wel. Je hoort hem toch. En hier. Weet je wat Paulus van zichzelf zegt? Want wij hebben hem hier als coach. Paulus zegt. Ik heb de goede strijd gestreden. Hij zegt niet dat hij me goed gestreden heeft. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Dat is deze loop. Voorts is mij weggelegd. De kroon die de rechtvaardige rechter mij geven zal. Oh, we kunnen niet beter eindigen dan zo. Bezwijk dan ooit in bittere smart. Of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots. Mijn deel. Mijn eeuwig goed. Amen. Zingen we samen Psalm 73 vers 13. gemeente, we denken in de voorbeden aan mevrouw Stoutenverheij, die bezig is met chemokuren. Aan mevrouw Patmos van der Haven, die voor revalidatie is opgenomen in Cornelia. En ook denken we aan mevrouw van Vliet Molenaar, die deze week een geslaagde behandeling heeft ondergaan. Laat ons danken en bidden. Heren, wat is het toch een onuitsprekelijk voorrecht om als uw gemeente samen te zijn. Bijzonder als we in uw huis mogen zijn. De plaats waar u uw voetstap zet. Waar het alles druipt van vet en ten zegen mag dijen. Hier wordt de rust geschonken. En het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elke liefde dronken. O, dat we mogen wandelen, Heer, op de loopbaan van het geloof. Opdat we niet zullen achterblijven. Dat we ons niet zouden onttrekken te verderven. Maar dat we met de moordenaar aan het kruis onze zonden zouden belijden. En om uw vergevende genade zouden bidden. O, zo worden toch de voetstappen gezet op het spoor der gerechtigheid. Om uw naams wil. En dan niet te zien op al het ons. Maar ziende op de overste leidsmannen de voleinder van het geloof. En ook zien op Jezus. Die de tegenspraak tegen zich heeft geduld. Opdat wij niet zouden verflauwen of bezwijken. O Heere, zo zorgt u voor alles. En laat ons dan van uw diensten gebruik maken. U die het zelf gezegd hebt, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Zeg het maar. Heren, we bidden u ook voor de gemeente thuis. Geef dat velen met ons verbonden waren. En dat het woord ook in de huiskamer zijn kracht heeft gedaan. Want uw woord is een kracht van God tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Dat woord wordt ons verkondigd. Opdat we het zouden aannemen voor wat het waarlijk is. Het woord van God. En gelovende het leven zouden hebben. In zijn naam, dat is uit kracht van die ene naam, die daaronder de hemel is gegeven, door de welke wij zalig moeten worden. Gij zult zijn naam heten, Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Wij mogen nu bidden voor mevrouw Stouten. Ondersteun ze, Heer, in de zware kuren die ze moeten ondergaan. En wat is het nodig dat u het zegent? O, we mogen haar aan u bevelen met allen die rondom haar zijn. Heer, geef ze de kracht om het te ondergaan. Mag ze als een kind schuilen onder de schaduw van uw vleugelen. Alleen bij u zijn we veilig. Zijn we geborgen. Voor tijd en eeuwigheid. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. O, wat zou het heerlijk zijn als ze weer herstellen zou mogen. Welzalig gij, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande weg. We denken ook aan mevrouw van Vliet, Wij danken u dat de ingreep geslaagd is. Wilt u ook verder herstel schenken? En laat ook de dankzegging uit haar hart oprijzen tot u. Ik zal u, o God, mijn dank betalen. Ik denk ook aan mevrouw Patmos. Geef dat de revalidatie ook voor haar gezegend zal worden. Wil daartoe erbij zijn. En in meekomen. O, wil ook tot haar ziel spreken. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Wij denken aan de nood van de kerk wereldwijd. In bijzonder al onze broeders en zusters die vervolgd worden. Omwille van de naam. Om het getuigenis van Jezus. Sterk ze, Heere, bemoedig ze. O, wij leven niet in verdrukking in die zin dat ons de kerkgang onmogelijk wordt gemaakt. Door dwang, nee, zelfs mogelijk wordt gemaakt. Opdat dat kerkelijk leven niet zou ophouden. En wat een zorg, en we danken u daarvoor. En tegelijkertijd beseffen we ook wat het is. Dat we eertijds naar de kerk konden, iedere zondag. En dat we het misschien wel na hebben gelaten toen we konden. En het nu misschien nog meer laten, nu we wat minder kunnen. O Heere, we hebben ervoor gewaarschuwd dat we ons niet zouden onttrekken ten verderve. Laat ons toch zien met welke gunst u ons nog overlaat. De dichter zingt er van dag aan dag. Schenkt gij ons uw gunst bewijzen. Gij overlaat er ons zelfs mee, zingt de dichter. We denken ook aan uw bondsvolk Israël. Wat een verdrukking, wat een gevaren. Alom en dan ook de coronacrisis in dat land in zeer ernstige mate. Heere, ontferm u over uw bondsvolk. We verlangen er zo naar dat ze zullen komen tot het geloof in de Heer Jezus Christus. U bent uit dit volk gesproten, opdat u ook dat volk zegenen zou naar uw belofte. Zegenen zou om Jezus wil, om zijn verdiensten, opdat ook zij zouden belijden met een Thomas. Mijn koning, mijn Heere en mijn God. We bidden u voor een wereld die in het boze ligt. U hebt in deze wereld het evangelie gezonden, opdat te midden van de duisternis dat licht zou schijnen in zondaars harten. En u gaat ook nu nog door, Heere, om dat heilswerk een plaats te geven, wereldwijd in de harten van mensen die in duisternis wandelen. Het volk dat in duisternis wandelt naar uw belofte, zal een groot licht zien. Zou u nog willen geven dat de crisis, met alles wat daarmee samenhangt, nog weer op zou mogen houden? Maar Heer, laat ons vooral er lessen uittrekken voor ons persoonlijk hart en leven. Hoe ongewis is het leven. We kunnen zo gezond zijn en zo op de intensive care liggen. En zijn we er dan klaar voor om u te ontmoeten? Lopen we op de loopbaan van het geloof, ziende op de overste leidsman en de voleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. Wij mogen u bidden voor onze broeder, dominee Pronk. De weg gaat ook zo anders als dat we ooit gedacht hebben. Zoals het voor zoveel zo anders loopt nu, als dat wij ons hadden voorgesteld. Maar laat het hem ook gelden, om deze weg te lopen, ziende op de overste leidsman en de voleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. Dan is het goed. Dan verflauwen we niet en dan bezwijken we niet. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, vers 8. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Psalm 89, vers 8. Gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.